90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Beschik jij over de meeste voetbalkennis? Speel mee met het WK-spel en stel je kennis op de proef. Daag je vrienden, familie of collega's uit in een vriendenleague en maak kans op geweldige prijzen. Ga naar ad of jouwregionaletitel.nl/WK-spel.
I believe that we can come an end.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Spanje exit en feest in Marokko. Ronaldo ook bij Portugal op de bank. Vertrouwen bij Oranje en Bas gaat gewoon voor de camera. Dit is de AD WK Voetbal Podcast van 7 december met Maarten Wijfels. Waar wil je eigenlijk beginnen met alles wat we gezien hebben? Waar wil je beginnen?
Ja, het was weer een heerlijke dag in allerlei opzichten. Dus we hebben tijd tekort waarschijnlijk. Laten we snel beginnen. Nee, we moeten beginnen. Kan niet anders met de penalty van Hakimi.
Ja.
Die Marokko, historische prestatie, kwartfinale, WK. En waarom? Hij schoot hem door het midden. En ik zag een tweetje van Gary Lineker voorbij komen. En die zei van zo van, wat dan heb je ballen als je dat durft. Maar weet je, de beslissende penalty. Als jij je land zeg maar in een penaltyreeks naar de overwinning kan schieten. Altijd door het midden. En weet je waarom? Het is niet dat ik hier de wijsneus uithang, maar terug naar het WK 86 speelde België tegen Spanje en die kwam ook in die situatie. En Leo van der Elst die nam toen de penalty voor België. En er was ook een schitterend filmpje daar wel over opgenomen en ze vroegen aan Leo van, waarom nam je hem nou, want die ramde hem werkelijk door het midden van de goal binnen. En toen zei ze, waarom? En toen zei hij, als je er een patat op geeft, die keeper die zal altijd naar een hoek gaan. Hè? En dus die zei altijd op het midden. En toen Rick de Sadeleer, de bekende Belgische commentator, tijd overleden inmiddels. Maar die zei, die ontleden dat eigenlijk heel simpel, vind ik. Zeker als je keeper van een groot land bent en je staat op rand van uitschakeling. En dan neemt iemand een penalty. En jij doet niks. Dan zal jouw landgenoten en jouw ploeggenoten en heel jouw die het voetbal in jouw land volgt, die zal zeggen, ja, maar wat ben jij voor een zoutzak? Hé, we staan op rand van uitschakeling en je doet niks. Dus die keeper, die zal altijd een hoek kiezen om in elk geval de indruk te hebben gewekt van, hé, ik heb er alles aan gedaan. En als nemer, je kunt er altijd van uitgaan. De keeper zal iets doen, want die wil niet die zoutzak zijn. Dus schiet hem vooral door het midden. En die Hakimi, die heeft wel een tegenwoordigheid van geest dat hij het dan zo doet. En die deed het dan met een Panenka. Ja, dat kan ook. Je kunt het zoals Leo van der Elst doen. Als je er een patat op geeft, gaat hij binnen. Of je doet het zoals Hakimi met een mooi stiftje. Maar door het midden dus.
Dat is ook theoretisch bewezen. Gewoon in data dat de laatste strafschop altijd door het midden eigenlijk veel beter is dan een hoek kiezen.
Ja, dat zou ook nog kunnen. Maar ik vind het wel leuk om gewoon de praktijk dat mannen die dat blijkbaar, hè, want Leo van der Elst, die zal daar geen statistiek op nageslagen hebben in die tijd. Dus ik vond het een prachtig moment. En er was zoveel moois deze dag. Sowieso natuurlijk de plaatsing van Marokko. Ja, Spanje. Ja, weet je.
77% balbezit, hè, Spanje. 77%.
Meer dan 1000 passes. Maar het is het beste voorbeeld van waar we het nu eigenlijk al de hele tijd over hebben. Het gaat er niet meer om dat je heel mooi die bal kan rondspelen en dat je dat met allerlei driehoekjes en weet ik veel wat allemaal doet. Het gaat erom dat je effectief bent en dat je de urgentie ook in het spel hebt. En Spanje, die hebben de urgentie helemaal niet. Eén doelpoging geloof ik, het al die in de eerste helft.
Ja, in de eerste helft één doelpoging, ja. En dat is Marokko geloof ik drie of zo. Ja.
Al die acties en dan levert het niks op. En ja, Marokko, ja, mooi. Dat zijn de mooie verhalen natuurlijk. En vervolgens was het nog niet klaar, hè? Want dan ging Portugal spelen.
Ja.
Ronaldo op de bank. Ja, maar Portugal, we hebben er meteen een WK-favoriet bij, hè?
Vind je? Omdat ze Ronaldo op de bank zetten?
Nee, maar omdat, weet je nog, we hebben voor het WK een podcast opgenomen waarin we ook Portugal eens langs de lat legden. Die speelde toen tegen Spanje. Toen verloren ze heel ongelukkig de laatste wedstrijd in de Nations League. Dat is een strakke organisatie. Dat is fel verdedigen op de bal. Altijd druk op de bal op eigen helft. En altijd wel een paar geweldige individuele spelers die het dan voorin beslissen. En Ronaldo had dat natuurlijk ook. Alleen ja, het is blok aan been geworden. Want je kan in het voetbal niet meer met één speler die helemaal niks doet. In het meeverdedigen, daar kom je al bijna niet meer mee weg. Dus die coach, ja, Fernando Santos, toch moedig dat hij hem ernaast heeft gezet. En dan zul je het altijd zien, dat ze vervangen, die stal de show, hè?
Ja.
Die Gonzalo Ramos, ja, die maakte die eerste goal. Nou, werkelijk fantastisch. Daar is in zeg maar in het groepsproces, in de pickorde, ja, daar is een heleboel gaande bij Portugal. En als ze dat op een manier gemanaged krijgen, dat of Ronaldo legt zich erbij neer en brengt toch positieve energie in dat team, dan hebben ze echt een goede kans om heel ver te komen. Of hij brengt het niet en ze sturen hem weg. Maar dan is het ook duidelijk. Dus linksom of rechtsom is daar iets gebeurd nu. Wat dat elftal, dat stroomt, dat is aan de gang. En ja, heel, heel mooi om te zien.
Het deed mij een beetje denken aan de situatie van Ten Hag bij United. Toen hij Ronaldo passeerde en dat hele gedoe, dat hij straftraining al kreeg. En dat die ploeg van United ineens keihard ging werken met elkaar. En dat ze een team vormden weer.
Ja, maar zo is het. En Portugal was volgens mij al wel de teamgeest is daar altijd wel oké. Maar Ronaldo heeft niks te zeggen nu, hè? Ik bedoel, als je op de bank wordt gezet en het loopt dan zo vervolgens, dan ben je echt even klaar. Dan kun je niet naar, hoe heet die man, die Piers Morgan of zo. Ja. Dan kun je niet gaan uithuilen dat Fernando Santos er ook niks van begrepen heeft. Dus
dat gaat wel gebeuren natuurlijk. Dat gaat gebeuren. Die zit binnenkort bij Piers Morgan en dan zegt hij in Al-Sadd, nee, natuurlijk bij in Saudi-Arabië, ja. Nodigt hij hem uit. Ja. Dan komt de afrekening.
Ja. Maar goed, dat was mooi. En vervolgens moet het toch nog even noemen. Oud ploeggenoot van mij, waar ik mee gespeeld heb. Robin van der Hulst, die kaartte dat een tijdje geleden al aan. Dat Hein van Hazenbroek, mm-hmm. De Belgische trainer, die had gezegd dat er dit WK maar twee topcoaches zijn. Dat is dan Louis van Gaal en Luis Enrique. En er was ook een tweetje over verstuurd. En ja, nu ligt dan, als je die theorie wil volgen, ligt er één coach ligt eruit. Dus er is er nog maar één over. Waarbij ik me toch wel afvraag, dit toernooi, Luis Enrique, ik vond dat toch niet meevallen. In de zin van...
Nou ja, die eerste wedstrijd was toch fantastisch, Maarten, die 6-2, kom op.
Ja, maar dat zegt toch niks?
Nee, maar het was toch niet mooi om... voetbal? Het was toch oostrelend voetbal?
Ja, maar begin je nou ook al? Ja, maar... Oogstreed voetbal is alleen maar leuk als het effectief is. Ja, tegen die wedstrijd. Maar voor de rest, het werd op een gegeven moment gedaan alsof het een soort masterplan was om dan tweede in die groep te worden. Maar kom eens op, hé. Wat dat betreft is mooi dat ze er nu uit liggen. Maar Luis Enrique wist op een gegeven moment echt niet meer wat er nou aan de hand was met Spanje. Die had de scenario's helemaal niet in zijn hoofd. En ik hoor dat ook wel van zeg maar van professionele trainers terug. Die vonden dat allemaal maar heel raar hoe dat bij Spanje ging. Dus om maar te zeggen dat deze man zich bewezen nu heeft als topcoach in dit toernooi, dat kunnen we toch niet zeggen.
Nee, maar dus, ik vind het ook een beetje, iedereen heeft van tevoren gezegd, Spanje bij de kwartfinalisten, halve finalisten, iedereen Spanje uitgeroepen tot een van de favorieten van dit toernooi. Ook mede op basis van het spel, de laatste wedstrijden. Dat iedereen dat zei.
Ja, maar wie is iedereen? Ik ga niet zeggen van dat ik, want wij hebben er volgens mij niet over gehad, dus zo bedoel ik het niet. Maar je zag toch in die Nations League wedstrijd die we bespraken al, zag je al dat Spanje... Ja, Spanje voorin. Ja, dat is natuurlijk al lange tijd. Is dat moeilijk?
Ja.
Je hebt geen...
Geen echte spits, geen afmaker. Echte, nee.
Nee, dat hebben ze niet. En achterin, ja, is het nou ook niet dat je zegt, het is de Berlijnse muur. Dus ik weet het niet. Ik had daar niet meteen van, oh, dat moeten we nou hebben. Spanje is de te kloppen ploeg of zo. Dat vond ik vooraf niet. Maar we hebben het er niet over gehad, hoor. Dus het is niet van, zie eens even een gelijk halen of zo. Helemaal niet.
Nee. Ik moet wel even zeggen, ik kreeg ook nog wel een aardig bericht binnen van Mark. En die zei, van alle kwartfinalisten hebben alleen Nederland en Engeland nog niet verloren of achtergestaan op dit WK. Wat betekent het voor de dynamiek, de tactische aanpassingen en mentaal bij Oranje als Messi zometeen Argentinië op een 1-0 voorsprong zet? Want dan ontstaat er een situatie die Nederland lange tijd niet heeft ervaren. Sterker nog, de laatste keer dat Oranje achterstond was op 11 juni in de Nations League tegen Polen. 2-0 achter, toen werden 2-2. Oftewel, inmiddels 660 minuten, 11 uur lang heeft Oranje niet achtergestaan in wedstrijden.
Ja, ik vind een hele interessante en goede observatie, goede vraag. Dat weten we inderdaad niet. En dat was bijvoorbeeld in 2014, was dat misschien wel ja, het geluk ook voor Van Gaal dat het gebeurde. Eerste wedstrijd Spanje, 1-0 achter. Tweede wedstrijd Australië. Werd het 1-0 voor Australië of werd het 1-1? Daar wil ik vanaf zijn. Maar een geweldige goal van Cahill toen. Mm-hmm. Achtste finale Mexico. Mexico voor, hè?
Ja.
En pas diep in de tweede helft werd het gerepareerd. Dus toen hebben ze wel een paar keer ervaren hoe dat dan is. En nu inderdaad nog niet. Wat betekent dat voor de groepsdynamiek? Ja, dat moet je afwachten. Is er veerkracht na tegenslag? Om het maar in één zin te formuleren. Ik denk het wel, maar we weten het niet zeker.
Nee, het was trouwens Robben die eerste 1-0 maakte voor Nederland tegen Australië. En toen de 1-1 van Cahill.
Ja, en toen werd het volgens mij...
Het werd 2-1 voor Jedinak en toen van Persie en Depay.
Ja, zie je.
Ja.
Ja, oké, dan stonden ze 2-1 achter. Nou, ja. Oké, prima. Maar in elk geval ook een achterstand in die wedstrijd. Dus ja, wat dat betreft moeten we dat inderdaad afwachten. Maar het zegt wel wat dat het nog niet gebeurd is. Ja, dat zegt iets over dat verdedigend. Dat vertrouwen hebben die spelers wel. Hè. Nederland geeft in principe weinig weg. En ja, Van Gaal is ook deze dagen op weg naar Argentinië alleen maar bezig met de onderlinge afstanden. Afstanden, dat moet kloppen. En hè, waar hij 2014 de 15 meter regel had tussen verdedigers onderling en tussen linies, is dat nu naar 10 meter. En dat moet kloppen. En daarom zit er ook elke keer een staflid boven op de tribune, om dat van bovenaf steeds in de gaten te houden. Afstanden. En dan meteen door te kunnen geven aan de bank. Dus,
maar die geeft het tijdens de training door, als die ziet zeg maar, dat de afstanden te groot worden?
Nee, tijdens de wedstrijd bedoel ik.
Oh, tijdens de wedstrijd, ja, precies. Mensen, ja.
Bovenin, omdat allemaal steeds... 5 minuten of per, ja, ik weet niet precies hoeveel minuten ze kijken, maar steeds dat doorgeven, omdat dat moet kloppen.
Je was bij Oranje natuurlijk, want vandaag was de dag van Oranje ook.
Ja, ik wou net zeggen, de dag was niet voorbij, nog niet voorbij, want heerlijk, een gesprek met Andries Noppert. Ja, weet je, je gaat zitten en je gooit er een kwartje in en er komen de meest fascinerende dingen, want hij liet bijvoorbeeld zijn tatoeages zien. Nou werkelijk, dan staat er, ik vond het wel mooi, dan staat er op zijn arm, staat er, I love her. Dus ze vroegen wij, ja, is dat voor je vrouw? Ja, is voor je vrouw. Ja, maar waarom heb je de naam van je vrouw dan? Ja, zegt hij, ja, je kunt maar beter her schrijven dan, je weet maar nooit. Mooi, hè? Dus dat hij, ja, hij bedoelde dat niet, want hij wilde helemaal niet met zijn vrouw weg. Maar dat vond ik dan wel een leuk detail, zo van, ja, beter her schrijven. En hij liet ook op zijn ene arm, heeft hij ook een tatoeage van zichzelf, als jongetje. En heeft hij zo'n pet achter zijn voorop. En dan, dus er staat gewoon Andries Noppert. Staat op de arm van Andries Noppert. Ja, dat vind ik ook prachtig. En wat hij dan ook vertelt. Hè, dan,
maar heb jij dan ook je tatoeages laten zien trouwens? Want je hebt die tatoeages er ook wel laten zien voor jou, of niet?
Ja.
Ja.
Ja, ja, ja. Ja, nee. Man, dat is echt... maar daar kwam het ook te sprake. Ze hadden een vrije dag.
Ja.
Maandag. En dan, ja, god, wat doen jullie dan? Ja, we zijn op een jacht geweest. En ja, zit hij, dat was met een bootje. Ja, die zei, daar kom ik van zijn levensdagen niet meer. En wij zo, ja, nee, maar je zal nog wel eens bij het Nederlands. Ja, nee, zegt hij, maar joh, dit is mijn wereld toch helemaal niet. Zo'n luxe jacht is allemaal veel te luxe. Dit is overdreven, dat is mijn wereld niet. Dus daar kan hij zich dan nog echt heel erg over verbazen. Dat ze dan een middagje, waarschijnlijk als ze bij Heerenveen vrij zijn, dan gaan ze vissen of zo. Of dan... gaan ze, weet ik veel, de plaatselijke shoelclub of zo.
Nou, dat maakt het wel heel klein. Maar die gaan scootjes zielen met z'n allen, natuurlijk.
Scootjes zielen. Ja. Oké, dat is dan een goede vergelijking. Maar hij vond dat dan echt...
Ja, maar dat is een boot van 30 miljoen waar ze op zaten ook, toch, geloof ik?
Ja, nou ja, ik weet het niet, maar in elk geval, het was heel veel. Maar dat vertelt hij dan, maar ook zo ontwapenend. Hij vertelt dan Andries, vertel nou eens, hoe ging dat gesprek nou? Dat Van Gaal tegen jou zegt, joh... Je bent mijn eerste keeper. Hij zegt, ja, op een gegeven moment werd ik naar boven geroepen. En gesprek met keeperstrainer, met Frans Hoek en met Van Gaal. Dus ja, hij zegt, ja, ik dacht, die gaan mij natuurlijk zeggen. Ja, Andries, jij bent voor de penalties mee. Hè? Hij zegt, ja, dat leek me ook al logisch als je zo lang bent als ik. Ja, wie moet er anders de penaltykeeper zijn? Dus ze zeggen, maar ik ga zitten. En ze zeggen, ja, Andries, we hebben erover nagedacht. En jij gaat keepen, het WK. Ze zegt wel. Die zeggen, maar ik ben toch voor de penalty? Nee, maar jij gaat keeper. We hebben alle vertrouwen in jou. Nou, die zegt, nou ja, dus toen dacht ik, ja, weet je, dat ga ik gewoon doen. Die zegt, dus wij vroegen, ja, maar de dag voor de eerste wedstrijd, daar heb je niet geslapen zeker. Hij zei, die als een roos. Die zegt, geen enkel probleem. Een wedstrijd in Heerenveen, ja, dat is niet anders dan een WK-wedstrijd. Je moet die ballen tegenhouden, ga ik gewoon doen. Ja, nou ja, het is en zo zit hij. Het is niet gespeeld, hè, want hij hij heeft allemaal van dat soort antwoorden die in dat stramien passen. Toen vroegen we ook van, als jij nou een warming-up doet. En ze schieten, wat je hebt wel eens van die spitsen, die vinden het dan leuk om even alle ballen dan in de kruising te schieten. En als dat dan gebeurt, hij zegt, ja, dat maakt mij toch niet uit. Die zeggen, warming-up is toch geen wedstrijd? Ja, die zegt, zo moet je dat gewoon zien. Ja, nou ja, als je dus zo in je hoofd dat kunt beleven, ja, dan wordt debuteren op een WK is nog steeds een ding. Want natuurlijk voelt hij daar wel dat het grootste podium is. Maar hij gaat zonder complexen in die goal staan. En dat hebben wij natuurlijk tot nu toe gezien. Dat hij eigenlijk, zoals Andries Noppert, een wedstrijd in Heerenveen gaat spelen. Zo heeft hij dat nu ook op dit podium gedaan. En ja, dat hebben ze dus vooraf, omdat ze allerlei karaktertesten ook hebben gedaan, hebben ze dat toch gezien van ja, deze jongen, die daar kunnen we dat mee doen. Dat zal in zijn karakter, structuur kan dat.
Ja.
Dus ja, dat zijn gewoon echt, dat zijn hele oorspronkelijke gesprekken die je dan hebt. En de verbazing inderdaad, wat ik zeg van hem. Ja, dat werkt toch wel aanstekelijk.
Maar ik zie het in je ogen ook, want mensen kunnen jou niet zien. Want als ze dit zouden opnemen, dan zouden ze kunnen zien. Maar jij gaat helemaal stralen als jij de naam Andries Noppert noemt en je erover kan vertellen over dit soort dingen. Ben je ook van bijna verbazing?
Ja, maar dan ook, kijk, je denkt dan toch, hoe zou ik dat nou doen als je in een WK kan gaan spelen? Dus ik vroeg hem, ik zeg, ja, god, ik zeg, nu heb je 4 wedstrijden gespeeld. Je hebt natuurlijk mooie shirts verzameld. Zeg eens, met wie heb je shirt gehad? Ja, dat liet mijn shirtje ruilen. Ja, dat doe ik toch niet aan. Dat heb ik nog nooit gedaan. Waarom zou ik nou een shirt van Argentijn moeten hebben? Ja, daar heeft hij dan helemaal niks mee. En dan kun je zeggen, dat is aan de ene kant wel jammer. Want een beetje de historie van het voetbal. Maar je hebt nou eenmaal jongens, ja, die vinden dat, ja, dat is een stukje stof. En bij hun staat er het embleem van Argentinië op. Bij ons staat het embleem van de KNVB erop. Ja, nou ja, prima toch?
Ja, ik denk dat ik, als ik Andries Noppert zou zijn geweest, zou ik ook mijn eerste 6-7 shirts van het WK gewoon ophangen op een rij. Zoals Lance Armstrong dat ooit deed met zijn gele truien. 7 op een rij, zeg maar.
Ja, precies. Maar ze krijgen natuurlijk wel, je kunt wel eventueel een reserve shirt kun je ruilen of zo. Ja. Maar dat... Nee, dat keek ook echt zo van, daar heb ik nog nooit aan gedacht. Waarom zou ik dat doen?
Hey, en had je nou eerst het ontspannen gesprek met Noppert en daarna het ontspannen gesprek met Van Gaal in de bar? Want volgens mij zat hij in de koffiehoek, zat Van Gaal een beetje op zijn praatstoel, toch?
In dit geval moesten we een keuze maken. Mm-hmm. Of de bondscoach of met de speler. En dan in de AD-equipe dan hebben we het zo verdeeld dat Sjoerd in dit geval ging een keer bij Van Gaal zitten. Ik bij een speler dan en Mikos ook bij een speler, dus zo hebben we het verdeeld. Dus ik ben bij dat gesprek waarin Van Gaal dan een beetje filosofeerde over God bij de laatste 8 nu. Hè, hoe moet je een beetje inschatten, de verhoudingen. Daar ben ik niet bij geweest, maar ik zag wel een typerende quote. En ook weer, dat heeft hij ook bewust vandaag gezegd. Van, ja, Brazilië, daar kunnen die allemaal wel zo lyrisch over doen. Maar dat is gewoon een counterploegje. Hij zegt nooit iets voor niks. Het zit altijd wel een reden achter. En het is ook niet zo moeilijk in te vullen. Hij hoopt dat Brazilië gaat aanvallen tegen Nederland. Dus dat ze wat meer initiatief nemen. Waardoor Nederland dan inderdaad toe kan slaan. Mm-hmm. En door ze nu neer te zetten. Van ja, maar een counterploegje. Dan probeert hij toch een beetje op dat eergevoel van Neymar en zo in te spelen. Van ja, wat counterploegje. Wij zijn toch de... Hij wil ze eigenlijk echt uitdagen van... Oké, dan zullen wij het eens laten zien. En... het interessante daarin, als Nederland van Argentinië zou winnen en tegen Brazilië komt, die bondscoach van hun, die Tite, wat maakt Brazilië nou zo gevaarlijk, dit toernooi? Die heeft een mix gevonden tussen, zeg maar, de Europese stijl van een elftal neerzetten bij balverlies, gecombineerd met die individuele samba in de heupen, spelers uit Zuid-Amerika. Ik las er iets over, dat die Tite heeft in 2015 een sabbatical genomen. Mm-hmm. En dan is hij bewust naar Europa gegaan om daar de stijlen van trainers te bestuderen in Europa. Dus hij is bij Ancelotti geweest, hij is bij Arsenal geweest. En dat maakt Brazilië nu, er is altijd in dat land ook wel een beetje strijd tussen de Brazilië 82 aanhangers. Hè. Het moet allemaal zo mooi mogelijk. En de realisten... Dat het ook georganiseerd moet zijn. En die Tite, die heeft daar dus een mix tussen gevonden. En dat maakt Brazilië dit toernooi heel gevaarlijk. Dus Van Gaal weet, ja, ik moet ze eigenlijk uit de tent lokken dat zij komen. En dan kunnen wij, wat ik net zeg,
counteren. Beide coaches, ook Argentinië, is eigenlijk al bezig met het volgende duel. Argentinië roept ook wel dat er een soort klassico op het menu komt te staan zometeen in de volgende ronde.
Ja, maar ze zijn allemaal wel een beetje bezig. Hè? Want Van Gaal kijkt, als je hem goed beluistert, eigenlijk heeft hij echt het idee, wij kunnen beter zijn dan Argentinië. Mm-hmm. Dus ze kijken allemaal wel een beetje vooruit. En dat is misschien toch het vertrouwen dat je dan moet hebben van, we zijn niet bang, maar we gaan ervan uit dat wij beter zijn.
Maar ik leer altijd dat iedereen de afloop roept van een wedstrijd, nee, we kijken eerst naar de eerstvolgende wedstrijd. Je moet niet over die wedstrijd heen kijken.
Ja, nee, maar dat doen ze natuurlijk wel. Maar het is toch een beetje het vertrouwen erin pompen. Ze willen allemaal wereldkampioen worden. Nou ja, als je wereldkampioen wil worden, moet je wel de eerstvolgende wedstrijd winnen. Maar je moet ook het idee hebben dat je... Dat is topsport. Als jij naar een toernooi gaat, moet eigenlijk het bordes van het stadhuis moet jouw doel zijn.
Ja.
Snap je wat ik bedoel? Ja, want als jij zegt, de finale is ons doel. Ja, dan heb je die finale bereikt. En dan, oh nee, dan is het doel bereikt. En dan...
Nee, de rondvaart door de grachten is het wat Frank de Boer zei bij het EK.
Precies, de rondvaart door de grachten, het bordes van het gemeente van het stadhuis, dat moet het doel zijn, want dan heb je die beker in je handen en dan is het gebeurd.
Maar goed, eerst deze wedstrijd nog, want Argentinië is geen kleintje. Ik bedoel, het is niet eventjes dat we even overheen fietsen.
Nee, helemaal niet. En dit wordt normaal gesproken een hele intense wedstrijd waarin het dicht bij elkaar ligt en waarin ook details gaan bepalen en wissels gaan bepalen en vorm van de dag. En
maar zo mag ik even een gewetensvraag stellen. Zou jij nu Timber vol op Messi zetten? Zou je Drone vol op Messi zetten? Wat zou je doen? Zou je iemand dedicated op Messi zetten?
Daar hadden we wel een goed stuk in de krant van, vond ik. En hadden we collega Sjoerd gemaakt. En ik begon te lezen en die haalde Duitsland 2014 erbij. En wat blijkt nou? Blijkbaar ik heb het nog niet zelf teruggekeken, maar op internet kun je terugvinden dat de Duitse elftal voor de finale, dat ze de tactiek van het Nederlands elftal in de halve finale erbij pakken en dat ze heel erg de rol van Daley Blind uitlichten. Dat Blind eigenlijk degene was die de sleutel voor het bespelen van Messi had. En waarom? Omdat als Messi probeerde, wij spreken dribbel met de bal en hij speelt iemand in en hij wil de bal terug voor de kaats, dan zie je bij heel veel ploegen dat de speler, dat een aantal spelers naar de bal blijven kijken. Maar wat deed Blind? Bewust natuurlijk, dat was in de tactiek van Nederland. Die keek niet naar de bal, maar die keek alleen naar Messi. Dus als Messi dan inspeelde en hij wilde doorbewegen, dan was Blind alleen maar aan het kijken van hoe loopt Messi. En dan liep die Messi voor de voet en dan was het gevaar weg. En die Duitsers hebben dat blijkbaar toen dat als uitgangspunt genomen, wat zij ook gingen doen in de finale. Dus ik verwacht nu dat Van Gaal ook weer zoiets doet met Timber. Kan ook met Ake, ligt er een beetje aan waar dan Messi het meest logisch net achter die aanval van hun, waar die opduikt. Maar dat ze iemand daarmee belasten om dat eigenlijk ook te doen.
Want uiteindelijk beslist Messi wel steeds voor Argentinië die wedstrijd. Of hij breekt ze in ieder geval open, hè, laat ik het zo zeggen. Want zijn snelle schot, daar moet je voor liggen.
Ja, nou, je moet gewoon zorgen dat hij dat dus niet kan doen. Nee. En dat zullen ze proberen. En tegelijkertijd ook van zijn zwakte profiteren, want hij verdedigt weinig mee. Dus je moet eigenlijk ook meteen dan over hem heen en dan een man meer situatie creëren op het middenveld of in de aanval. Ja, dat zal te bezien zijn hoe die wedstrijd loopt. En de enige andere vraag die nog interessant is bij Argentinië is of die Maria meedoet.
Vraagteken nog,
hè? Blijft een beetje een vraagteken. Dat is voor hun wel belangrijk, want dat is een tweede onvoorspelbare speler die zij er echt wel bij willen hebben. Maar als die niet speelt, dan wordt het, zeg maar, het creatieve gehalte bij hun wordt minder.
Ik vroeg me gelijk af, is dat nou een beetje een spel ook van Argentinië, door dit een beetje de wereld in te helpen? Van, ja, die Maria, twijfelgeval, weet het nog niet. Onzeker voor vrijdag.
Weet ik niet, maar de Argentijnse journalisten die wij spreken, die zeiden dat die spelers bij het WK waren binnengekomen. Dat ze vonden dat ze, zoals iedereen ook, dat ze weinig voorbereidingstijd hadden. Dat het allemaal snel moest. En dat wat dat betreft, Australië was ook fitter, zei de Argentijnse bondscoach. Dus ze hebben nu voor het eerst ook even bijna een week om op adem te komen, om alles goed neer te zetten. Dus ja, ik weet niet in hoeverre dat spel is, maar dat Di Maria de vorige wedstrijd niet kon spelen, was duidelijk.
Nog even één dingetje. We hebben het van de week gehad over het feit dat Guus Buurik vertelde bij Ziggo Sport dat scheidsrechters niet meer voor de camera verschijnen in de afloop van wedstrijden. En jij vond dat heel goed nieuws. Jij vond dat uitstekend.
Ja. Ja.
Maar gelukkig zijn er dan toch nog andere scheidsrechters die zeggen, Bas Nijhuis, die zei, ja, Als ik vind dat ik iets moet uitleggen, dan ga ik dat uitleggen. Zoals een spits ook voor de camera's verschijnt als hij een penalty mist. Welkom in de grote mensenwereld. Dus gelukkig, Bas blijft nog wel voor de camera verschijnen.
Ja, maar goed, dat past ook natuurlijk wel bij hem. Dat, hij vindt de publiciteit ook heel belangrijk. Ik vind, maar denk er gerust anders over. Hè. Geen enkel probleem. Maar ik denk dat de scheidsrechter juist niet hetzelfde is als een spits. De scheidsrechter is de onafhankelijke partij die tussen die spelers instaat. En die moet juist niet alles gaan doen wat die spelers ook doen. Dus ook niet na afloop van alles gaan verkondigen. Nee, juist niet. Maar goed, Bas... Denk er anders over.
Ja, Bas moet af en toe ook nog een beetje in beeld. Hè? Dat is ook wel belangrijk, toch? Voor,
ja, ja nee, maar dat is precies de insteek. Nou ja, dat is toch niet... Ja. Dat is toch niet wat een scheidsrechter... Dat is toch de insteek van een scheidsrechter niet?
Tegenwoordig wel.
Hij fluit een goede wedstrijd als hij onzichtbaar is. Dat leer je bij de pupillen. Nou, maar zo is het toch nog steeds?
Ja, maar scheidsrechters moeten ook... Die hebben ook een mening tegenwoordig. En net als journalisten en zo. Iedereen tegenwoordig.
Nou, ja.
Kom, we gaan snel naar het slot van deze podcast.
Het historisch feitje.
Ik had gisteren een mooie vraag... En ja, er waren al mensen die antwoord op hadden gegeven, hè?
Ja.
Is dat de vraag van Jeroen? Er was namelijk één speler die voor 3 verschillende landen op een WK in actie is gekomen. Dat was jouw vraag. En hulde voor Leon Heidra. Die zei, het is Dejan Stankovic. Speelde namens de Joegoslavische Federatie, Servië en Montenegro. En voor Servië apart nog. Dus dat was hem toch?
Zeker.
Nu is het weer aan mij,
nee,
hè?
Nee, absoluut.
Om een vraag te gooien. Ja. Nou, ik dacht wel een aardige. Ik zag Pepe scoren bij Portugal. En toen dacht ik, 39 jaar, dat is toch niet de jongste, hè? Maar hij is niet de oudste natuurlijk. Dus toen bedacht ik mij, wie is nou de oudste doelpuntenmaker ooit op het WK? En in mijn geheugen stond een naam gegrift. Ik heb het even gecontroleerd, maar die klopte bij mij.
Ja, precies. Ja, ik denk ook dat ik weet wie het is, want volgens mij heb ik dat ook opgezocht. Maar...
Als die er namelijk niet was geweest, was Pepe namelijk wel echt de oudste geweest met zijn 39. Ja. De nummer 2 heeft 37 jaar. Gunnar Gren, Zweden tegen West-Duitsland in het roemruchte jaar 58. En Blanco voor Mexico tegen Frankrijk in 2010, 37 jaar en 151 dagen.
Weet je nog wat die deed, Blanco, waar die bekend om werd?
Nee.
Nee?
Nee.
Dat is ook een mooi moment. Dat die, ik weet niet meer de tegenstander, maar... Hij pakt, dus hij staat met de bal, zeg maar, klaar om iemand te passeren. Maar wat doet hij? Hij pakt de bal zo tussen zijn twee benen en hij wipt hem zo over het been van de tegenstander heen en hij dribbelt verder. Moet maar eens opzoeken. Dat is wel een mooi moment.
Ja, ik even opzoeken nog. Nou goed, dus dat is de vraag voor vandaag. En dan gaan we morgen gewoon weer verder. Langzaam aan het aftellen op weg naar... Hè?
Ja, zeker. En dit is echt een heerlijk WK dit.
Ondanks alles waar het door omgeven is.
Ja, maar dat kon niet helder en zo. Ver weg. Het gaat over de sport nu. En er gebeurt een heleboel. En ja, Marokko. Hoe ver zouden ze komen? Ja, ze moeten tegen Portugal trouwens. Dus ze liggen eruit aan de volgende ronde. Dat wel.
Volgens jouw berekening wel. Maar ik moet zeggen, dit Marokko kan volgens mij alles nu verslaan.
Ja. Ah, die keeper ook van hun, hè.
Ja.
Ja, dat is ook een fenomeen. Dat is, bij Sevilla was dat al een aparte verschijning. Dus... Ja, leuk. Hartstikke leuk. Dus morgen weer verder. Ik heb er zin in.
Heel goed. Spreek je morgen.
Oké.
Okay. 90 jaar Libelle. Dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libelle nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libelle.nl/kiosk.